Ik moet eerlijk zeggen, een paar weken geleden, weken 5 geleden of zo, was op een zaterdagavond. Dat ik mijn Bijbel aan het lezen was en ik was aan het bidden. En waar ik met God mee aan het worstelen was, was dat ik tegen hem zei van God, als ik om mij heen kijk, dan is er zoveel wat ik voor u zou kunnen doen. Is er zoveel. Ik hoef maar om me heen te kijken en er zijn zoveel dingen die ik zou kunnen doen. Wat uw hart zou een plezier zou doen. Waarmee ik mensen zou kunnen helpen of iets voor mensen zou kunnen doen. En misschien heb je dat ook wel eens dat soort gedachten gehad. Dat je om je heen kijkt en denkt van, er is zoveel werk voor Jezus te doen. En dan kun je 2 reacties op hebben. Of je wordt juist heel actief. Dat je denkt, dit ga ik doen en dat ga ik doen. En de nood wat je ziet en het hart van Jezus wat je voelt kloppen in jouw hart, zorgt ervoor dat je actief wordt en dat je dingen gaat doen. Maar een ander net zo mogelijke reactie daarop is, of zou kunnen zijn, dat je juist heel passief wordt. En eigenlijk is dat meer zoals ik me dan voel. Dat ik me door soms de diepe ellende die je om je heen ziet, of de nood, of dit kan gebeuren en dat moet eigenlijk gedaan worden. En daar zou ik wel heen kunnen gaan en die zou ik op kunnen zoeken. En die heeft dit, dat ik passief word. Snap je? Je kunt of heel actief worden, maar aan de andere kant kan het je ook helemaal passief maken. En misschien ken je dat, misschien ken je dat niet, maar dat is in ieder geval een soort reactie wat ik kan hebben. Dat het me als het ware zo beklemt, dat ik er eigenlijk niks mee doe. Omdat het bijna overweldigend is. En daar was ik mee aan het worstelen met God. En ik zei, Heer, ik voel me schuldig daarin. En tegelijkertijd, ja, ik weet ook niet wat ik moet doen. Maar ik weet het niet, ik begrijp het niet. En gelukkig heb ik wel geleerd dat je met dat soort worsteling, of welke worsteling je ook maar met God hebt, naar God toe mag gaan en eerlijk je gevoelens mag vertellen. In ieder geval eerlijk tegen hem mag zeggen waar je tegenaan loopt, wat je niet begrijpt. En ik ging 1 Korinthe hoofdstuk 12 lezen, omdat dat gewoon aan de beurt was. Niet omdat dat, ik dat opzocht of zo. Maar omdat ik dat, dat was het volgende hoofdstuk wat aan de beurt was. En God begon daar wel iets doorheen tot me te spreken op dat moment, die zaterdagavond. En wat ik heel graag zou willen doen, is, het is een lang hoofdstuk, 1 Korinthe hoofdstuk 12, maar ik zou het wel graag samen met je willen lezen. En daarvan uit je een stukje meenemen in het proces waar God mij de afgelopen weken ingenomen heeft. En zoals ik al zei, ook eerder, van ik sta hier niet met de houding van ik weet het en ik ga jullie dat vertellen. Maar ik wil je meenemen in dat proces waar ik zelf ook nog in zit. Waar God mee bezig is. Maar ik zou het graag met jullie willen lezen. En dan beginnen we vanaf vers 4. Er zijn verschillende gaven, maar er is 1 geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is 1 Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is 1 God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. En in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Dat is die tekst die Lodewijk ook, vooral na de zomervakantie, heel wat keren aangehaald heeft. Maar dan gaan we verder. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. En al deze gaven worden geschonken door 1 en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen 1 lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in 1 geest. en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordringd. Of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort het er dan niet werkelijk bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het lichaam dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. En als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan het evenmin tegen de voeten zeggen, integendeel. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet zo nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. En wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee. Wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle anderen in die vreugde. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente allerlei mensen een plaats gegeven. Ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Richt u op de hoogste gaven. Maar eer wijs ik u op een weg die nog voortreffelijker is. En dan komt dat hoofdstuk, 1 Korinthe hoofdstuk 13, wat gaat over de liefde. Als we de liefde niet hebben, dan is al dat andere, hoe mooi het er ook uitziet. En hoe fantastisch geestelijk we ook over kunnen komen. En zelfs kunnen zijn en zelfs kunnen doen, is het niet waard. Omdat het niet vanuit de motivatie en het hart van liefde gedaan wordt. En dit hoofdstuk las ik die zaterdagavond. En er landde iets in mijn hart van een vreugde van God. Van dat lichaam van Christus. En weet je, wij zijn hier in Loppersum een heel klein deeltje. Maar samen vormen wij één lichaam. In Nederland zijn we een lichaam van Christus. Wereldwijd vormen we het lichaam van Christus. En God, ik voelde als het ware de vreugde en het verlangen van God. Dat zijn lichaam functioneert. En dat betekent dat elk deel, wij allemaal onze plek daarin nemen. Maar niet alleen dat dat lichaam functioneert, maar dat het lichaam gezond functioneert. En dat kan niet anders dan dat 1 Korinthe hoofdstuk 13, het hoofdstuk van de liefde, in alles wat wij doen en alles wat we ondernemen, de drijfveer is. Een paar weken later, dan ben je daar gewoon nog steeds mee bezig. Hè? Zoiets is niet, tenminste bij mij niet, dat dan af is of zo. Hè? God laat je iets zien, maar hij neemt je mee. Als het ware pakt hij mij in dit geval bij de hand. En elke keer, stukje voor stukje, laat hij me iets zien. Zodat ik iets ga begrijpen. En iets ga zien wat zijn hart is. En een paar weken na deze zaterdagavond, dat ik deze worsteling met God uitte. En dit hoofdstuk las. En dat stukje van het hart van God voelde. Hoe God is verlangd naar dat zijn lichaam opstaat. Moest ik naar een conferentie waar ik heen ging om te vertalen. Dat was het enige wat ik die 3 dagen hoefde te doen. En ik ging daar als het ware worstelend juist hiermee. Met God ging ik daar naartoe. En ik heb ook tegen God gezegd van, nou, ik ga erheen en ik vertaal gewoon. En ik ben 3 dagen weg. En Heer, spreek maar wat u zeggen wil. En God heeft dat gedaan. Maar op een hele bijzondere manier. Het was helemaal niet tijdens een dienst of wat dan ook. Ik heb voor de rest een leuke conferentie gehad. Was goed. Diensten waren goed. Er was helemaal niks mis mee. Maar God begon me iets te laten zien. En niet alleen zien, maar iets wat ik kon voelen. Iets wat ik... Ja, waar kun je dat voelen? Ja, waar voel je? Ja, met je gevoel, dat weet ik wel. Maar, nou, iets wat ik kon voelen. Laat ik het zo maar zeggen. En ik hoop dat ik het wel wat gaandeweg duidelijk maak. Maar ik zat in een gastgezin waar ik zou slapen die 2 nachtjes. En ik had geen idee waar ik terecht zou komen. En ik reed met de dochter van die mensen. Die zat bij mij in de auto, omdat ik anders de weg daar nooit naartoe zou kunnen vinden naar hun huis. En ze zei tegen mij van, wij wonen in een heel oud huis hoor. Ik zei, nou dat is geen probleem. Dat vind ik prima. En ik kwam er binnen in dat hele oude huis. En ik dacht, tjonge, wat een heel oud huis. Het was echt een heel oud huis. En het was pikkendonker. En deze mensen hadden dus een heel oud huis gekocht, een aantal jaren daarvoor. En die waren ze aan het opknappen. Nou, ik dacht dat wij een oud huis hadden gekocht. Maar dat was niks vergeleken bij dit huis. Het was er heel koud. Enige plekje in het huis waar de verwarming aan stond, dat was in de keuken. En die hadden ze al een redelijk beetje opgeknapt. Maar je moet je voorstellen, weet je, allemaal enkel glas. Overal zit damp. En er hangen witte gordijnen voor waar toch al een beetje de schimmel in komt te staan. Omdat het vochtig is. En overal zaten oude kranten in gaten gedrukt tegen de tocht. Ik keek echt mijn ogen uit. Ik dacht, nou, waar ben ik nou weer beland? Tjonge. En... maar goed, ik vind het zelf trouwens altijd wel heel erg leuk hoor. Om bij mensen te komen waar het gewoon anders is. Dat vind ik altijd leuk. Dan denk ik, god, voor mensen zijn dit wel niet, weet je wel. En ik zat daar samen met nog een Molukse vrouw van een jaar of 55. En we sliepen samen op de kamer van hun kinderen. En daar stond dan zo'n halve hoogslaper en een gewoon bed. En daar moesten wij dan met z'n tweetje slapen. En dan van die luiken voor de ramen en zo. En de eerste avond, ik ben daar dus 2 nachten geweest, ik ben ook 2 avonden geweest. Maar de eerste avond, we zaten bij hun in de keuken aan tafel. En dan ken je elkaar allemaal niet. Hè? Ik was vreemd, zij waren vreemd voor mij. Dan die Molukse vrouw, ik wist ook niet wie zij was, zat er ook nog tussen. En op een gegeven moment, die mensen hadden een heel klein hondje. En die scharrelt daar zo wat door die keuken heen. En wij zitten gewoon aan tafel te kletsen. En dan denk ik, wat stinkt het hier? En ik kijk zo eens naar achteren, is die hond daar aan het poepen op de grond in de keuken? En die vrouw van het gastgezin, die schaamde zich zo erg. Ze zei, het is de eerste keer dat ik mensen in mijn huis heb als gastgezin en dan overkomt me zoiets. Ze vond ze zo naar. En ik ging naar haar toe en ik zei tegen haar, weet je, eigenlijk vind ik het wel heel erg leuk dat zoiets gebeurt. Want dan heb ik tenminste wat om thuis te vertellen. En dat is veel leuker als dat ik gewoon ergens kom en het is allemaal zo gemiddeld en normaal. En het is, ach ja, zei ze, dat is ook eigenlijk wel zo. En, maar in die loop van die dagen begin je elkaar een beetje te leren kennen. En ik kwam erachter, onder andere, dat deze Molukse vrouw, dat was zo'n vlagger. Ken je dat? Die maakt zelf banieren en vlaggen. En die was tijdens de hele conferentie was ook voortdurend aan het vlaggen. En een rode vlag voor dit en een blauwe vlag voor dat en een gele vlag voor dat. S'avonds ging ze dat ook allemaal vertellen aan tafel, wat ze gedaan had en waar dit voor en waar dat voor. En deze vrouw, die had vol verhaal en die zat het allemaal te vertellen. Nou moet je weten, ik ben geen vlagger en ik hou niet van vlaggen. Hou ik gewoon niet van. Voel je niet bezwaard om hier in de gemeente te vlaggen, want ik ben maar ik. Maar ik hou daar gewoon niet van. Vind ik gewoon... dat is niet mijn ding. En helemaal als mensen dan helemaal gaan uitleggen over rood is voor dit. En ik voelde dat en toen begon dat en toen heb ik die vlag gepakt. Dan luister ik altijd vol ontzag. En dan denk ik, nou, jij zal wel. Ik kan me er niks bij voorstellen. Maar ik zal je vertellen, God begon tot mijn hart te spreken. En er kwam een soort kalmte in me. Er kwam een soort rust in me. En een verlangen om deze vrouw te kennen en te eren voor wie zij was. En zo veranderde mijn denken van, oh ja, zo'n vlagger, weet je wel, met allemaal van die symbolische... Ik zie niet zo snel overal symboliek in, maar zij dus wel. Maar God begon iets in me te doen, dat ik haar in één keer heel anders begon te zien. En dat in één keer ik dacht, wauw, wat bijzonder, als je dat allemaal zo symbolisch kunt zien. Wat ik niet zie, maar zoals zij dat wel beleeft. En ik vond het heel bijzonder opeens om haar met hele andere ogen te bekijken. En in een aantal gesprekken die ik ook had met deze mensen waar ik in huis zat, kwam ik erachter dat zij het heel spannend vonden om een huis open te zetten als gastgezin. En dat ze zich heel onzeker voelden over, ja, wat kunnen wij nou voor God doen en hoe zit dat en zijn we wel belangrijk en al dat soort dingen. En toen zei ik tegen deze vrouw, ik zei, weet u, ik krijg hier zo ontzettend lekker eten. Die mensen waren helemaal biologisch. Dus alles wat ik kreeg te eten was helemaal 100% biologisch. Ik zei, ik vind het allemaal heerlijk. En 's middags, ik was daar natuurlijk 2 middagen, dan zei die vrouw tegen mij, Petra, het is 2:30, je moet even op bed, zei ze dan. Ja, je lacht erom, maar ik vind het heerlijk als ik op bed gestuurd word. Wanneer kan ik nou 's middags een keer slapen? Heerlijk! Dus ik zei, ik ga. En ik heb heerlijk geslapen 's middags. En dan om 5:30 of zo, dan bonkte ze even op de deur. En dan zei ze, wakker worden, het eten staat klaar. En dan zei ik, ik kom eraan. En dan ging ik aan tafel en dan ging ik lekker eten. En ik heb daar zo van genoten om 3 dagen. Natuurlijk, dat moest ik best hard werken tijdens de diensten. En is dat vermoeiend. Maar het was zo... ik voelde zo de liefde van God en zo de zorg om mij als persoon. Dat ik daar zo de liefde van Christus in ervoer. Dat na 3 dagen ik eigenlijk tot deze conclusie kwam. Van wat is heerlijker dan bij elkaar te zijn als kinderen van God. En allemaal heb je je eigen gaven en je eigen talenten van God gekregen. En niets is belangrijker in de ogen van God, het een of het ander. Dat maakt helemaal niets uit. Niets is meer indrukwekkender, het een of het ander. De bemoedigingen van deze Molukse vrouw en haar belevingswereld met God was indrukwekkend. En dit gezin wat mij iets gaf, wat ik waarschijnlijk op dat moment heerlijk nodig had, een stukje zorg, zodat ik kon doen wat ik moest doen. En dat ik gewoon kon doen wat ik kon doen. Dat ik kon vertalen en moest nog wat andere dingen doen. En deze vrouw zei ook aan het eind van die 3 dagen, zei ze, Petra, ik heb een stukje wijsheid van jou geleerd. En ik keek eraan, ik zei, ik heb helemaal bijna niks gezegd. Ik bedoel, ik sliep of weet je wel, was er bijna niet. En nee, zei ze, maar gewoon die paar woorden die je kon zeggen, dat heeft me zoveel geleerd. Dat heeft me zoveel wijsheid gebracht. Ik dacht, oké. En opnieuw zei de Heer van, zie je, dat is wat je hebt kunnen geven. Dat is wie jij bent. Dat is gewoon wat je kunt zijn. En het was een ervaring. Misschien vertel ik dit en denk je, wat een stom belachelijk verhaaltje. Nou ja, dat mag. Maar het was een ervaring voor mezelf waarin God mij meenam en iets liet zien van dat 1 Korinthe hoofdstuk 12 gebeuren. Ik hoop dat je mij nog kunt volgen. In de praktijk, om te voelen in het klein wat het is als het lichaam van Christus elkaar aanvult en om elkaar heen staat in de gaven en de talenten die aan een ieder gegeven is. En wat een krachtige momenten en wat een kracht daarvan uitgaat. De afgelopen weken heb ik tegen God gezegd, God, hier ben ik. En wat, dat zeg ik wel vaker trouwens, wat kan anders? Heer, wat wilt u? Wat, hier ben ik voor u. En ik merk dat God in mijn hart steeds meer en steeds meer laagjes, en als het ware vanaf begint te pellen, van het bezig zijn met mezelf. En ik denk dat we dat in de kern allemaal doen. Dat we bezig zijn met onszelf. Omdat dat ook is zoals wij mensen zijn. Maar God, als we onszelf zo aan hem geven. En ik zou je zeggen, het is niet altijd makkelijk. Het voelt ook niet altijd even leuk. Het is niet iets wat ik altijd toejuich. Maar op het moment dat God bezig gaat. En lagen van egoïsme. En lagen van het alleen bezig zijn met jezelf. Eraf haalt. Komt er ruimte en komt er adem in je ziel. En ontstaat er ruimte voor een ander en ruimte voor liefde, wat alleen een werk is wat God zelf kan doen. Weet je, dit is mijn, ons, Gods verlangen. Niet alleen voor mijn leven, maar voor ons allemaal. Dat hij heel diep in ons zijn hart en zijn verlangen en zijn wezen kan leggen. En weet je, ik moest denken erbij aan een puzzel. En als het ware zijn wij met elkaar de puzzel. Maar dat hele plaatje, wat een mooi plaatje is, bestaat wel uit allemaal kleine stukjes. En zo zat ik erover na te denken. Ik zei, God heeft een plan. God heeft een plan met dit huis. Wat wij als gemeente voor hem mogen betekenen. God heeft een plan wereldwijd. God heeft een plan met elke natie, elke stam, elk volk. En wij met elkaar zijn gewoon zo'n stukje. Maar wat ik je wil laten zien met die puzzel is het volgende. Weet je, met elkaar, elk stukje samen, vormt het geheel. En maakt het plaatje wat God ziet en wat Gods hart is zichtbaar. En als er ook maar één stukje ontbreekt, dan is de puzzel niet compleet. En eigenlijk maakt het helemaal niet uit welk stukje dat zou zijn. Of het een hoekstukje is, of eentje van de rand, of eentje uit het midden. Maar elk stukje is belangrijk en elk stukje is verbonden aan een ander stukje. En elk stukje is op zijn eigen manier nodig. We hebben ook hier in deze gemeente en overal waar ik in ieder geval de laatste jaren geweest ben, is heel veel de boodschap verkondigd over vind je bestemming, ga in je droom wandelen, ga doen wat God je opgedragen heeft. En weet je, niets van die preken is niet waar, dat is niet zo. Maar het zijn allemaal bijbelse preken, allemaal bijbelse opdrachten om ons te krijgen in de bestemming die God voor jou en voor mij heeft. Maar ik heb wel gezien, in ieder geval in mijn leven, maar ik geloof als het in mijn leven is, dat ik niet de enige ben, dat het twee reacties voortgebracht heeft. De reactie dat het me aangespoord heeft om inderdaad dat te gaan doen wat God van me vraagt. Maar ook de reactie in mijn dagelijks leven dan. En hoe doe ik dat dan? En ben ik dan alleen voor Jezus als ik de wereld overtrek? Of als ik grote verhalen thuis kan komen? Als ik doden opwek en als ik dit doe en als ik dat doe? En beide reacties, de een zorgt ervoor dat ik actief ben geworden. En ja, ik ben dingen gaan doen. Ja, ik ben uitgestapt. En ja, ik ben dingen gaan doen die ik niet durfde. Voor Jezus. Maar de andere kant ervan is ook dat het me passief gemaakt heeft. Weet je waarom? Omdat ik een mens ben. En wat is mijn menselijke neiging om altijd te vergelijken? En dat zit in ons allemaal. Om onszelf te vergelijken. En of onszelf een stukje beter te achten dan een ander. Of onszelf lager te achten dan de ander. En dat is iets wat God zo in ons af wil breken. En ons van los wil maken. En ons van wil bevrijden. En wil laten zien, nee, jouw stukje, wie jij bent. Daar gaat het mij om. En dat is waar mijn hart naar uitgaat. En hoe meer God dat in jou en in mij kan veranderen. Hoe meer hij dat zichtbaar kan gaan laten worden. In het diepst van ons wezen. Hoe meer en hoe meer zijn hart in ons hart verzadigd wordt. God heeft echt in mijn hart moeten afbreken. Dat het niet uitmaakt of iemand duizenden mensen tot Jezus brengt. Of dat iemand trouw elke dag voor zijn zieke buurvrouw zorgt. Maar daar waar het om gaat is, ben je gehoorzaam aan dat wat God van jou vraagt. En we zijn veel te veel met elkaar bezig geworden om te kijken naar allemaal grote dingen. En allemaal presteren en allemaal kunnen getuigen van hoeveel mensen we dit en hoeveel dat. En weet je, ten diepste huilt God, want we worden daar zo passief van. Want we beginnen niet met gewoon elke dag gehoorzaam te zijn. En weet je dat het allermoeilijkste is? Om dagelijks met Jezus te wandelen en te zeggen, hier ben ik, Heer. Wat u vandaag ook van mij vraagt, ik wil gehoorzaam zijn. En als het vandaag is dat God van mij vraagt, ik heb het even over mijzelf, om moeder te zijn en goed voor mijn kinderen te zorgen, goed voor mijn man te zorgen. En daarin het beste uit mijzelf te halen, omdat God zegt, daar eer je mij mee. Dan ben ik gehoorzaam. En er zijn ook momenten dat hij hele andere dingen vraagt. Maar jij en ik zijn niet gelijk. En weet je, wij hebben elkaar zo ontzettend hard nodig. Want dat is die eenheid, dat is dat lichaam, dat is die puzzel. Wij horen bij elkaar en er is geen één stukje belangrijker dan de ander. Dat hebben wij wel ervan gemaakt, maar dat is het wereldsysteem. Dat is dat wereldsdenken wat in ons zit, in ons allemaal zit. En God wil dat echt afbreken in jou en in mij. Zodat we vrijkomen in het leven wat God voor ons heeft. En hoe hij wil dat we met elkaar omgaan. En dat heeft hij voor jou en voor mij. Ik wil nog even een aantal korte gevolgen noemen. En ik heb ze ook al wel gezegd, maar ik wil ze even op een rijtje zetten. Van dat zondige systeem van denken wat in ons zit. En hoe God wil dat ons denken is. Daar zit verschil tussen en het heeft ook verschillend resultaat. In het zondige systeem van denken. En denk alsjeblieft niet dat jij dat niet hebt, want dat hebben we allemaal. Sorry, maar dat is gewoon zo. In het zondige systeem van denken, denken we allemaal in slecht, goed, beter of best. En categoriseren we elkaar voortdurend. En zoek je ten diepste naar het plekje waar jij staat. En ik durf het te zeggen omdat ik het zelf zo doe. Ik ben niet anders dan wie dan ook en we zijn allemaal mens. En dit is het zondige systeem van Satan wat hij in de wereld gebracht heeft. En wat is het denken van God? Wat zei God toen hij de mens schiep? En zie, het is goed. God kijkt met ogen van goed naar ons. En dat is wat hij ook van ons verlangt. Dat we elkaar in de ogen kijken en de ander zien als een schepping van de Allerhoogste. En dat is niet altijd makkelijk. Van de week liep ik bij ons hier door de winkelstraat en ik zag iemand fietsen. En René die had vorige week, toen ze hier ook nog wat vertelde, toen zei ze dat. Hè, van hoe makkelijk het is om jezelf hoger te plaatsen dan een ander. De ander net even beneden jou te plaatsen. En dat is dus dat zondige systeem. Hè? In slecht, goed, beter, best denken. En ik kwam deze vrouw tegen. En ik vind dat een beetje een maf mens. En ik dacht dus direct, wat toch een maf mens. En onmiddellijk kwam gelukkig die zin wat René zei weer terug in mijn geest. Ik zei, Heer, vergeef me. Heer, want het was inderdaad opnieuw mezelf daarboven plaats. Dat ik toch van mezelf wel vind dat ik toch wel een beetje beter ben. En weet je, gelukkig, doordat je dat beleidt, kwam er zo'n stroom van liefde. Dat ik dacht, wat toch een lieve, unieke vrouw is dat. En dat is direct de weg vrij. En is direct het hart van God van, mijn schepping is goed. Komt daar weer voor in de plaats. Het zondige systeem van de wereld zorgt dat wij ten diepste beter willen zijn. Net iets mooier de dingen willen kunnen doen. Als je diep, diep van binnen bij jezelf te raden gaat. En voor de een, iedereen van ons is anders. Maar het is een gevolg van dat zondige systeem. Dat we ten diepste, heel diep van binnen, altijd net een tikkeltje beter willen zijn. En het net een tikkeltje mooier willen doen. En het moet altijd net iets beter zijn. En wat is het goddelijk denken? Wat wil hij in ons transformeren met een moeilijk woord? Dat we de ander hoger achten dan onszelf. Dat het niet gaat om wat ik voor Jezus doe en het resultaat wat ik zou boeken of hoe fantastisch mijn getuigenissen wel niet zouden kunnen zijn. Maar het gaat erom dat ik de ander hoger acht dan mijzelf. Dat is wat Gods denken is. En de laatste, vanuit het zondige systeem van denken willen wij allemaal resultaatgericht zijn. Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe kan het dat wij hier in de gemeente zo vaak vragen om getuigenis en we krijgen gewoon niks? Heel schaars. En weet je wat ik geloof? En dat zeg ik niet als verwijt, want het is voor mezelf. Dat ik denk, we zijn zo prestatiegericht met elkaar. Zo bang dat het niet genoeg resultaat was. Dat het niet goed genoeg was. Zo bang dat wat God doet, dat niet mooi genoeg klinkt. Resultaatgericht zijn. En weet je wat Gods manier van denken is? Dat we hem alleen maar gehoorzamen. En als in die gehoorzaamheid het gevolg is dat mensen uit de dood opstaan en duizenden mensen tot Jezus komen, fantastisch. Want dat komt omdat we gehoorzaam zijn. Maar als dat is dat we trouw hier de wc schoonmaken of weet ik veel wat doen. Het is even waardevol. Omdat het allemaal meewerkt in het plan van God. En het allemaal een stukje is van zijn hart. En elk getuigenis daarin is even belangrijk en even waardevol. En jouw leven en mijn leven, ons allemaal, hoe je hier ook zit. Jouw leven is waardevol voor God met wat jij kunt en met wat jij gekregen hebt. En dat is voldoende. En ik wil ook uitspreken, ook tegen je zeggen, ook in dit huis, ook in deze gemeente, wat jij doet voor God en wat jij geeft, dat is voldoende en dat is goed. En mogen we groeien? Ja. Ik hoop dat ik over 10 jaar gegroeid ben. En dat God nog veel meer dingen door mij heen kan doen. Fantastisch, maar het is wel tot zijn eer. En niet ik. En weet je, wij hebben elkaar nodig daarin. Want wat jij kunt, kan ik niet. En wat God jou gegeven heeft, heeft hij mij niet gegeven. En zo is dat onderling allemaal zo. En zo zou ik zo graag met elkaar in een gemeente als dit willen leven. Dat wat God aan ons en aan elkaar gegeven heeft, dat maakt ons sterk. En weet je, wat ik net zei, al die preken die geweest zijn, of ga in je bestemming en ga je doel. Het is allemaal waar. Want God heeft een bestemming op ons leven, allemaal liggen. Maar ik geloof wel dat God er iets aan het toevoegen is. En dat hij zegt, je hebt elkaar nodig. We moeten af van het individualistische denken. Dat het gaat om mij en wat ik doe. Nee, het gaat om wat wij doen. En daarin is iedereen even belangrijk. En wat een heerlijkheid. Wat een adem en wat een ontspanning geeft dat. Als je mag zijn wie jij bent. Ik weet niet hoe je hier zit. Maar misschien houdt het je soms tegen om gehoorzaam te zijn aan God. Om te doen wat hij van je vraagt. Omdat je denkt, wat stelt dat nou voor? Wat stelt dit nou voor? Nou weet je, dat is een rechtstreekse leugen uit het zondige systeem van Satan zelf. Want alles wat jij doet voor God, hoe klein het ook is, dat stelt wat voor. En doe je het niet, dan onthoud je dat de ander. En misschien denk je, ja, maar ik heb zo'n fantastisch iets van God gekregen. Mensen zien dat helemaal niet. God is zoveel groter dan mensen. Ik heb ook moeten leren om God te vertrouwen. Hij ziet mij. Ik moet niet afhankelijk zijn van of mensen mij zien. Het gaat erom dat God mij ziet en hij ziet mij. En hij kent mij, hij doorgrondt mij. Hij weet wat ik nodig heb. Soms dan krijg ik een klap voor mijn bil omdat ik weer eens een keer ergens in moet veranderen. Een stukje discipline wat hij geeft in mijn leven, dat is nodig. Hij weet wat ik aan kan en wat ik niet aan kan. En dat is mijn wandel met hem. Misschien besef je niet hoe zo'n waardevol persoon jij bent in het plan van God. En heb je niet door hoe groot en machtig God tegen jou aankijkt. En wat jij kunt betekenen voor hem. God verlangt zo intens. Dat zijn lichaam één wordt. We zongen dat in het laatste lied. Hè? We will break dividing walls. Zodat we één zullen zijn. En dat is wat ik ook geloof wat God vandaag wil doen. Die muren wil neerhalen. Af wil breken. Zodat we werkelijk, wat in Johannes 17 staat, en eigenlijk in alle brieven van Johannes opnieuw staat, dat we één zijn. Want dan zal de wereld zien dat Jezus gekomen is. En wie Jezus is. Wat echt liefde is. Maar het is nodig dat dat zondige systeem in ons denken afgebroken wordt. En dat doet God soms in één keer door een stuk bevrijding te geven. Dat één keer je iets begrijpt en ziet wat ervoor geblokkeerd was. Maar het is ook een dagelijks wandelen met hem. Om dag aan dag te zeggen, Heer, opnieuw vandaag belijd ik en vergeef me. Dat ik neerkeek op die ander. Vergeef het me en maak me opnieuw schoon. Reinig mij door uw bloed. Dat ik de ander hoger kan achten. Ik wil twee dingen doen. En het eerste is het belijden van onze zonden. Dat is gewoon iets wat hoort bij ons mens zijn. Dat we opnieuw en opnieuw telkens weer onze zonden belijden. En wat ik je wil vragen, ik ga zo meteen bidden, dat je gewoon vraagt, Heilige Geest, wilt u in mij de blokkades laten zien waarin ik ben gaan geloven in leugens? En die leugens moet ik belijden en moet ik zeggen, Heer, vergeef het me dat ik geloofd heb in leugens. En die leugens kunnen zijn dat je jezelf verheft boven anderen, maar het kan ook zijn, dat is net zo goed zonde, dat je jezelf verkleint bij anderen. En jezelf minder waardevol vindt. Denk dat jouw prestaties stuk minder zijn dan die van de ander. En beide is gewoon zonde. En dat mogen we belijden en Gods genade over vragen. En dan vergeeft hij dat ons. En dan kan de waarheid rechtgezet worden in ons denken. En kunnen we ook vanuit die waarheid gaan leven. Dat is het eerste waar ik zo meteen tijd voor wil nemen. En het tweede is... Dat ik je de gelegenheid wil geven. Dat je naar God toe gaat. En als het ware tegen hem zegt. Heer, hier ben ik. Met mijn stukje van wie ik ben. En misschien wil je jezelf opnieuw aan hem toewijden. Misschien wil je zeggen. Heer, ik wil alles van mezelf afleggen. Heer, ik wil in mijn leven juist gehoorzaam zijn. Ik wil doen wat u van me vraagt. Ik wil de anderen erbij betrekken. Heer, ik wil zeggen dat ik de anderen nodig heb. Maar dat je dat stukje neemt en zegt, Heer, hier ben ik met wie ik ben. En ik geef mijzelf aan u. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb de afgelopen weken gehuild en gehuild en gehuild. Omdat dat iets gaat zo diep. Als je werkelijk op die plek komt waar God je hebben wil. En ik zeg je eerlijk, dat is niet makkelijk. Want ik ben heel veel zondige gedachten in mijn denken tegengekomen. Ik ben heel veel tegengekomen waar ik zei, hier, ik kan dit niet. Maar ik hou van u. En u zegt het. En vergeef me. Het is niet altijd leuk om je zonden te belijden. Maar het is wel een van de meest noodzakelijke dingen om recht voor God te mogen staan. Heer, en op dit moment, en ik wil je niet door mijn tranen beïnvloeden of een emotie bij je teweeg brengen. Maar Heilige Geest, ik bid dat u uw werk doet. Heer, dat u elke zondige gedachte die in ons wezen zit aanspreekt. Zodat we dat kunnen belijden voor uw troon. En kunnen zeggen, ik reken ermee af. En Heer, ik wil vragen of u ook zometeen als ik gewoon even stil ben. Dat ons hart spreekt en ons laat zien, Heer, welke leugens er in ons denken aanwezig zijn. Zodat we dat mogen belijden voor u. En geef de Heilige Geest op dit moment de ruimte om tot je hart te spreken. En neem tijd om het te belijden. En dat mag je stil in je hoofd doen, maar je mag het ook hardop doen. Heer, dank u wel voor uw vergeving, Heer. En uw reiniging, als we eerlijk zijn. Heer, en onze zonden belijden bij u. u ons vergeeft. En de waarheid in ons denken plaatst, in ons hart plaatst. Heilige Geest, ik bid dat u niet alleen vandaag, maar bezig blijft om ons denken te vernieuwen. Van het denken van het zondige systeem van deze wereld. Naar het denken vanuit u. Openbaar aan ons, Heer, waar we vastzitten. Vergeef het ons, Heer, keer op keer. Heer, en help ons om de ander hoger te achten dan onszelf. Om ons puzzelstukje die u ons gegeven heeft waardevol te zien in het geheel. Dat u ons aan elkaar geeft. Dat we elkaar nodig hebben. Wat we lazen in 1 Korinthe hoofdstuk 12, heeft ons allemaal zo anders gemaakt. En daarin om elkaar zo nodig te hebben. Heren, verander ons denken van een heel individualistisch, egoïstisch gevormd denken. Naar een goddelijk denken. Zoals u, de Zoon, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in eenheid functioneert. Dank u wel. Dank u wel, Heer, voor uw reinigende werking. Heer, uw bloed dat ons schoon wast. Voor uw genade, Heer. Dat u het allemaal al betaald heeft aan het kruis. En als tweede wil ik je gewoon de gelegenheid geven om iets te doen. Maar soms is even iets doen. Uit je stoel komen en een andere houding aannemen. Ook voor jezelf. Soms een hele goede houding om je eigen beslissing daadkracht bij te zetten. En te zeggen, Heer, hier ben ik. Ik geef mijzelf aan u. En ik wil mijzelf en de ander serieus nemen. Heer, dank u wel dat we hier deze ochtend samen zijn geweest. Dank u wel dat u werkt met uw geest. Dag en nacht werkt u door ons heen. Dank u wel, Heer, als we naar huis gaan, dat u even krachtig bij ons bent als in dit samen zijn. Dank u wel, Heer, dat uw woord zegt, daar we twee of drie bijeen zijn in mijn naam, daar zal ik zijn. En opnieuw laat dat het zien hoe het zo belangrijk is om samen op te trekken. Heer, en ik bid dat u dat werk in ons hart verder doorvoert. Heer, in mijn hart, in ons hart, in het hart van deze gemeente. Het belang van het samen zijn. Het belang van elkaar nodig hebben. En dat ieder daarin even belangrijk is. En zo wil ik jullie allemaal zegenen. Voor de week die voor ons ligt. Met de liefde en Gods kracht. Dat zijn licht zal schijnen over ons. Dat zijn barmhartigheid op ons zal zijn. Zijn genade, zijn vrede, zijn shalom, zijn trouw en zijn eeuwigdurende liefde in Jezus' naam. Amen.